Welkom bij de Tailored Man in Blue, It Is You podcast. Ik ben Edgar Nijdam, jouw tailor in deze podcast. Vanuit mijn Tailored Man in Blue showroom ontvang ik iedere week een inspirerende gast. Geniet van de verhalen, leer van de lessen en luister naar de boodschap van mijn gasten. De Tailored Man in Blue, It Is You. Jij hebt het talent om mensen te transformeren. Jij hebt de attitude om mensen aan te trekken. Ontwikkel een imago waarmee je mensen inspireert. Neem de leiding over je eigen leven. Ontwikkel je en ga voor duurzame resultaten. Laat je inspireren en word een Tailored Man in Blue. Het is vandaag vrijdag 4 februari. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tailored Man in Blue, It Is You podcast. Mannen hebben lef, vrouwen zijn voorzichtig. Mannen zijn dom en impulsief, vrouwen slim en verstandig. Mannen zijn tot optimisme geneigd, vrouwen altijd onzeker. Mannen zijn slordig, vrouwen netjes en precies. Vrouwen beleggen beter dan mannen, maar het zijn mannen die vaker hun grote slag slaan. Mijn gast van vandaag koppelt moeiteloos macho aan metro, verstand van vrouwen aan verstand van stijl en smaak, en kijk op trends aan kijk op wat de man al sinds mensheugenis drijft. Tegenover mij zit de oud-hoofdredacteur van Mannenbladen, Playboy, Man en FHM. Columnist in onder meer Linda, schrijver van de bestseller Jan en Sas over seks en liefde, samen met Saskia Noord. En van het handboek voor de liefdespanter, de liefdesgids voor de kansloze Casanova. Vandaag ga ik een mannenleven gesprek voeren met schrijver, spreker, influencer en gezondheidsgoeroe tegen wil en dank in. Jan Heemskerk.
Als je het zo hoort, is het best veel, hè?
Het is ontzettend veel, Jan. Wat heb jij een veel bewogen leven achter de rug?
In ieder geval veel bewogen carrière, ja.
Ja, welkom ja. In mijn podcast.
Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
Ja, ja. En zo zie je hoe eenvoudig het leven kan lopen. Ik zat laatst in een heel klein theater in Amersfoort op uitnodiging van Yvonne Schouten, ja. Waarmee jij een theatervoorstelling hebt. En ik heb jou na de tijd gesproken en nu zit jij hier.
Zoals afgesproken, ja.
Ja, ja. Jan Heemskerk, ik noemde net nogal wat. Mannenbladen, Man, FHM, Playboy. Journalist, schrijver, interviewer. Je hebt veel gedaan in je leven. Voordat we al die dingen eens even door gaan nemen, vind ik het altijd wel leuk om te weten, en ik neem aan de luisteraar ook, wie is Jan Heemskerk nou eigenlijk?
Ja, dat is een vraag die je beter aan het eind had kunnen stellen, denk ik.
Want ja, waar kom je vandaan? Hoe is jouw leven een beetje gelopen?
Geboren in Leidschendam, wat me verder ook helemaal niet zegt. Want daar heb ik 7 jaar gewoond. Toevallig herinner ik me van de week nog dat we daar in de eerste klas een juf hadden die nog met de liniaal sloeg. Toen ik ging vertellen hoe oud ik was, weet je wel. Dat had je toen nog. Dat is ook meteen de laatste keer. Mijn ouders vonden dat niet goed. Zijn naar Lisse verhuisd. Mijn vader ging steeds verder naar het noorden, want hij werkte in Haarlem. Dus weinig finesse. Daar ben ik uiteindelijk middelbare school in Alkmaar. Ik heb een tijdje lang school voor journalistiek gedaan, heb niet afgemaakt. Het was in de tijd dat je eigenlijk de hele school nog door kon, zonder ook maar ooit iets een poot uit te steken. Dat deed ik dus ook niet. Ik dronk heel veel bier, ik zat achter de meisjes aan. En toen het dan zover was dat de examens gedaan moesten worden, was de situatie dermate wanhopig dat ik maar opgegeven heb. Via mijn vader een stageplekje bij de Libelle heb veroverd. Wat overigens fantastisch was. Ik was daar binnen de kortste keer het hoofd verhalen over mannen. Toen begon het al. Dat was het eerlijk een jaar of geweest, 20 jaar of zo. En dan was er dus mannen over, verdriet, intimiteit, romantiek. En dat was dan mijn afdeling, want ik was de enige, of bijna de enige man daar. In een woud van 100 vrouwen. Dus dat was ook wel een bijzondere plek.
Dus je was een jonge man tussen veel vrouwen?
Ja, veel vrouwen met een libellensfeer. Dus het was bijzonder, dat is me op een gegeven moment ook een beetje opgebroken. Want dat was wel zo ver bij me vandaan, eigenlijk die hele libellensfeer, dat ik daar toch ook wel een beetje ongelukkig voor werd. Dus toen ben ik verder gegaan en uiteindelijk via allerlei tijdschriften inderdaad in het rijtje terechtgekomen waar je het over hebt. Inmiddels ben ik voor de tweede keer getrouwd, misschien is dat handig om te weten. De eerste keer met Petra, dat was ook geen succes, maar we hebben wel twee mooie kinderen. En nu met Corine alweer 20 jaar en we hebben ook samen een kind, dat is 17, heeft vandaag zijn theorie voor zijn autorijbewijs gehad. Jee, en 3 keer.
Gefeliciteerd.
Dank je, daar ben ik heel blij mee. Dat is ook grappig met Willem, mijn jongste zoon. Alles wat hij doet afrond is voor de laatste keer. Hè. Ik had voorheen natuurlijk altijd zoon 1, 2 en 3. Ik heb 3 zoons. Maar er is altijd, kwam er nog wel eentje aan. En dat, we komen nu op dat punt dat hij ook, hij is de laatste.
Zoals hij vliegt bijna uit.
Ja, een jaar of twee zal het wel zo gepiept zijn. En dan zullen we zien hoe het met z'n tweetjes is. Denk, ik vreug me wel stiekem ook wel een beetje op hoor.
2004 geboren. Mijn dochter komt ook uit 2004, ja. 17 jaar.
Ja, mooi. Ja. Leeftijd.
Ja, het ontwikkelt zich snel op die leeftijd.
Behoorlijk, behoorlijk. Ja. Maar gelukkig, we verzuchten laatst nog dat ze alle drie gaan ze lekker op het ogenblik. En dan klop je dat maar weer af. Dan hoop ik dat het voorlopig goed blijft.
Ja. Hey, ik hoorde net even je vader. Die kwam ook uit dit vak. Heb je dat meegekregen van huis uit?
Ja en nee. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is eigenlijk... mijn ouders hebben me ooit nog eens een keertje op zo'n cursus, weet je, zo'n ding. Zo'n beroepskeuzetest gedaan. Hè, ja. Want het leek wel heel vanzelfsprekend dat ik datzelfde werk ging doen. En ze hadden zoiets, moet hij toch niet 1 keer met iets anders geconfronteerd worden... Maar er kwam echt helemaal niks uitrollen. Een beetje van niks en een beetje van alles. Ja, je kunt van alles worden. Je bent een intelligente, leuke jongen. Maar het was niet dat je moest. Het was niet een heel duidelijk ding. Dus omdat er niks duidelijk anders was, ben ik maar hetzelfde werk gaan doen. Ik bleek daar ook een talent voor te hebben. Dus ja, dan rol je door. Zo oliedom kan het gewoon zijn.
Ja. Je bent er eigenlijk gewoon ingerold.
In feite wel, ja. Een
soort dat had ook iets anders kunnen zijn, bij wijze van spreken.
Nou ja, dit was natuurlijk thuis. Je ziet die sfeer wel. Mijn vader was natuurlijk vaak op reis. Die heeft weer Panorama eerst gewerkt, later bij Playboy. Ja, we hadden bij Playboy gewerkt. En was vaak op reis in de jaren 70, toen dat nog heel ongebruikelijk was. Ja, het was een avontuurlijk leven. Dus je had zo zacht, dacht je, nou, dat lijkt me wel goed. Allemaal exotische mensen uit verre landen die kwamen logeren. Het is best een beroep wat je mag ambiëren. Ja. En in schooljournalistiek, dat zei ik al, ik heb het niet afgemaakt, maar het lag me wel. En ik kon van job naar job hoppen en ik kon leuk schrijven. Dus weet je, op een gegeven moment was het eigenlijk ineens zover. Toen hebben mensen wel eens gevraagd, ben je dan net je vader? Ja, maar ook weer niet heel erg. Hij was veel meer journalist dan ik. Ik was toch weer blademaker om dat vreselijke woord maar te gebruiken. Ik was veel meer bezig met de commerciële kant, was ik handiger in. Ik was wel extraverter dan hij was. Dus we lijken voor de buitenkant wel op elkaar. Hij is inmiddels overleden trouwens, maar... ook zijn we niet hetzelfde per se. Ja. Dus het was ook, nou ja, het liep zo en ik heb mijn eigen koers gevolgd naar de zijne. Hij zei ook toen ik bij Playboy kon werken, waarom doe je dat nou? Ik was er net een beetje af, nou moet ik me weer zorgen gaan maken. Ik zei, nee pap, dat is nou juist niet zo. Jij hoeft je geen zorgen te maken, ik ga me nu zorgen maken. Want jij mag een leuke opa en als ik bij je ben, dan hebben we het gezellig, dat hoeft allemaal niet meer. Dan was hij heel opgelucht, hij had zo 20 jaar druk gemaakt over de Playboy. En nu deed ik het, dat is goed.
Maar uiteindelijk is dat zaadje geplant bij Libelle.
Ja, ben ik wel.
Want dan ben je over mannen gaan schrijven, over vrouwen.
Ja.
Waar kwam die bevlogenheid vandaan om juist over die verscheidenheid...
Ik wil niet alles over toeval storten hoor, maar er komen heus wel aan dingen die ik zelf heb bedacht. Ik was daar dus de enige man die zeg maar, het perspectief van mannen kon weergeven. Het was heel grappig, dus ik heb ook stiekem wel eens een keertje gefaked. Dus dat ik 10 mannen over romantiek deed of zo. Dat ik dan 10 mannen verzon die iets zeiden over romantiek. En wisten zij veel uiteindelijk. Ik kan het nu 40 jaar na dato wel verklappen, maar had ik gewoon verzonnen. Zat ik gewoon een dag thuis om mensen te interviewen. En dat deed ik dan niet. En zat ik een verhaaltje op te typen. Misschien wisten ze het, misschien wisten ze het niet. Het was in ieder geval leuk genoeg om te blijven doen. Dus en ik moet ook zeggen, dat daar begint natuurlijk wel mijn liefdeverhouding met de verschil tussen mannen en vrouwen. En ik ben natuurlijk dol op vrouwen, maar dat zijn de meeste mannen. Maar ik ben ze ook dol op ze, omdat ik ze ook veel fascinerender vind dan ons mannen zelf. Vrouwen zijn elke dag, bij wijze van spreken, weer anders. Er is nooit iets op te voorspellen. Je weet nooit wat je te wachten staat. En dat maakt ze ook ontzettend onweerstaanbaar. Wij zijn natuurlijk in principe, daar doen we wel wat aan om dat te verbeteren, maar vrij voorspelbaar, lui, allemaal. Dat is ook prima, daar komen we ook prima mee toe in dit bestaan over het algemeen. Maar er zijn minder interessant dan mannengesprek. Mijn vriendin Saskia Noord, die vertelt het altijd, als ze dan op reis gaat met vriendinnen, dan is het een soort van massieve therapie sessie. Iedereen vertelt zijn probleem, bij wijze van spreken, om de beurt. En ze hebben heerlijk gehuild als ze weer thuiskomen. En verhalen. Tot in het meest intieme details van hun vriendinnen. Die ik helemaal niet wil weten eigenlijk. Maar als wij dan terugkomen, als mannengroepje. Wat hebben jullie gedaan? Ja, we hebben gegolfd. Of we hebben geskiet. Of bier gedronken. Waar hebben we het over gehad? Ja, nou ja, golf, bier.
En seks.
Ja, en seks. Ja, vergeet seks. Ja. Maar nergens anders. Maar weet je dan helemaal niks van die mannen? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is niet zo. Nee, maar dat is helemaal niet. Dat is niet wat wij doen. Zij praten. Dat is een beetje.
We zijn best wel simplistische wezens als man.
Ja, maar dat. Ik weet niet per se of dat helemaal slecht is. Dat zo zijn we. Zitten we een beetje in elkaar.
Is dat misschien wel de reden dat we zo machtig willen zijn?
Wel heel kort in de bocht. Ik geloof niet eens per se. Ja, het is een aspect van mannen dat ze macht willen hebben. Maar een beetje onnozelen. Dat heeft denk ik meer te maken met de taak. Ik ben niet echt een bioloog hoor. Maar ik wil heel veel theorieën voorbij horen komen in mijn leven. Waar het een beetje om gaat dat mannen zijn dan toch de jagers. Ze worden 's ochtends door die vrouw de grot uitgeschopt. Om met een lullige bijl een heel gevaarlijk beest dood te slaan.
Ja.
Dat vereist een ander soort concentratie. Dan in die grot blijven zitten de hele dag. Het boeltje een beetje aanvegen. Voor de kinderen zorgen. En het een beetje gezellig houden. Dat is een ander. Daar maak ik het heel simpel mee. Begrijp wat ik bedoel. Er zit een ander dynamiek achter. Dus het is functioneel denk ik. En we zijn eigenlijk nooit. Althans nog niet zo ver gekomen. Dat we ons daar heel erg goed van hebben los kunnen maken.
Nee. Bizar eigenlijk. Hè?
Ja, dat is raar eigenlijk. Ja. Maar misschien bevalt het de meeste mensen ook wel. Want het is ook niet zo erg natuurlijk.
Nee. Je hebt ook nog een tijdje radio gemaakt. Ik heb je vandaag even gegoogeld en dan kwam ik tegen Echte Jannen.
Echte Jan, ja.
Radioshow van Pauwnet samen met
Roosje.
Jan Roos, ja. Die nu ook veel in het nieuws is. Nog steeds voor Pauwnet, die veel misstanden aan de kaak stelt.
Ja, nee, ik heb een ontzettend plezierige tijd gehad met Jan. Jan is altijd boos op de wereld. Je hebt mannen die zijn altijd boos op de wereld, maar Jan koppelde dat altijd met een leuk soort gevoel voor humor. Dus die konden dan invliegen. Of hadden in die tijd best ministers, staatssecretaris, mensen die eigenlijk normaal gesproken bij zo'n opstandig programma niet zouden verwachten. Maar die kwamen dan een beetje omdat wij wel. Ze gingen wat tekeer tegen je, onredelijk, maar je werd niet echt voor lul gezet. Het was grappig en niet gemeen. En ik heb het gevoel dat Jan sindsdien een beetje meer gekanteld is richting wel nog steeds heel kritisch, maar niet meer. De humor is er een beetje uit. En dat vind ik wel jammer, want ik vond dat altijd zijn leukste kant. En je had het gevoel dat hij wel heel kritisch was, maar het ook eigenlijk niet zo kwaad meende met je.
Oké.
Dus je was altijd boos.
En jullie waren een goed team samen?
Ja, ik was dan een beetje de redelijke. Mijn verdienste was denk ik dat mensen dan kwamen omdat ze dan wisten dat ik er dan ook nog zat. Dat het niet alleen die gek was die te lijf ging. En het was een oprecht een grappige tijd. Het is heel dynamisch, het is heel leuk. Eens in de week, zondagavond, 2 uurtjes de nacht in. Dus het was ontzettend leuk om te doen. Nee, dus, maar goed, Jan is die heeft nu een andere koers.
Ja.
En ik ook.
Ja. Hey, en die, ik bedoel, in het rijtje bladen, man, FHM en Playboy. Ja, springt voor veel mannen. Playboy springt daar natuurlijk uit. Kun je ons eens meenemen in je Playboy-tijd? Ik bedoel, iedere man heeft wel eens in een Playboy gesnuffeld.
Ja.
En jij was degene die dit blad mede vorm gaf. Hoe zag jouw tijd als hoofdredacteur van Playboy eruit? Was dat nou echt een droombaan of denken wij dat maar als man?
Nou ja, ik heb een tijd lang geprobeerd om dat een beetje te temperen, dat gevoel bij mensen. Want dat is ook zo lullig dat ik het toch zo leuk heb en zij meestal niet. Maar in feite, ja wel. Je komt met hele boeiende mensen in contact. Je ziet een heleboel blote vrouwen, wat ook niet verschrikkelijk is.
En mooie blote vrouwen over het algemeen.
Ja, zeker. Maar het is ook vooral, Playboy heeft natuurlijk in Amerika, waar het ooit begonnen is, een hele belangrijke politieke invloed gehad op de maatschappij. Hier is het altijd een beetje het blootblaadje gebleven. Mijn vader, die dus in allereerste hoofdredacteur van Playboy in Nederland was, kon zich daar waanzinnig over opwinden. Wij hebben alle grote schrijvers, grote Nederlandse schrijvers, maar ook allemaal, hebben uniek werk voor Playboy geschreven. Alle grote der van Nederland in ieder geval, maar ook een heleboel in het buitenland natuurlijk, vanwege het netwerk. Zijn geïnterviewd en er worden altijd grapjes over gemaakt. Maar eigenlijk was Playboy, ook als je het bloot even wegdenkt, en de wat oppervlakkige kanten als lifestyle, eten, drinken, ook leuk. Maar dan hebben ze invloedrijk en goed blad geweest. Waar je best trots op mag zijn. En het voelde heel fijn om ook deel te zijn van die, van die, die levensstijl. Dat is, ik heb een t-shirtje thuis en daar staan 31 landen op waar Playboy tegelijkertijd op een zeker moment verscheen. De wereld ging nooit onder in het Playboy-imperium. En we gingen dan ook wel eens op conferenties naar Mexico of naar Miami of verzin het allemaal maar. En daar waren dus mensen, allemaal mensen zoals ik, een hele geïnspireerde bende met min of meer jonge mannen die leuke visie op het leven hadden. Heel feministisch vaak, hè, want ze waren, hielden wel van vrouwen en ze ook wel van bloot. Maar Playboy, de dochter van Hugh Hefner, Christy Hefner, is heel groot en belangrijk geweest in de feministische scene in Amerika. Dus dat voelde je ook wel. Dus dat was best een heel klein gezien. Natuurlijk is het leuk om in een groep leuke jonge mensen hier leuke foto's van blote meisjes te maken. Maar het is wel heel veel meer dan dat. Dus ik was heel trots dat ik van die traditie deel mocht uitmaken. Ja.
Had het blad Playboy ook echt een boodschap aan de wereld?
Ja, het was eigenlijk een beetje de handleiding voor de moderne man. Hè? De gids voor hoe je moet leven in het destijds dus de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. En dat hebben we altijd, zijn we altijd blijven proberen doen. De periode is wat succesvoller dan andere. Maar in ieder geval hebben we altijd geprobeerd om... Playboy was ook niet macho of zo. Toevallig dacht ik me laatst, stel je voor dat ik me zou moeten verdedigen over hoe wij omgingen met de playmates, de jonge dames die er gefotografeerd werden. Zouden mensen eens moeten weten met hoeveel respect en hoe voorzichtig als prinsesjes die werden bepaald. En ook het naakt is nooit pornografisch geweest. Ja. Het is altijd schoonheid. En schoonheid is bewondering. En dat soort termen, daar hebben wij het altijd over. Dus dat hindert mij dus ook al. Als
dus
daar...
eigenlijk was stijl een heel belangrijk woord al in jouw werk als Playboy.
Stijl was sowieso vanaf man, het FHM af aan, altijd een belangrijk onderdeel. Stijl als in natuurlijk verschijning, heel belangrijk. Maar ook hoe gedraag je in het leven? Wat is jouw positie? Hoe kijk je naar de zaak? Hoe kijk je naar vrouwen? En met name bij vrouwen vond ik het vreselijk belangrijk dat daar met respect naar gekeken werd.
Mooi.
Schoonheid het ging om schoonheid. Het ging om, kijk eens wat een prachtig exemplaar is, heel raar, maar ik snap het, ik bedoel, het is een soort, bewonderen is niet slecht.
Nee, je hoort natuurlijk ook uit die wereld en met name als je dan naar de pornografie gaat en ook de modellenwereld en met alle verhalen die nu naar buiten komen van wat er in Medialand Nederland is gebeurd, hoor je natuurlijk ook een hele andere kant hoe er met vrouwen wordt omgegaan.
Ja, dat is heel vreselijk.
Komt dat door die man of komt dat door de maatschappij?
Nee, het komt natuurlijk door de man. Het is best te leren dat je iemand respectvol benadert, toch?
Ja.
Dat lijkt niet zo moeilijk, in principe.
Maar hebben veel mannen daar dan een soort training voor nodig?
Ik heb niet...
Of zit dat onbewust, zit dat dan toch in die man? Ja. Ik heb het niet over het algemeen, maar ik bedoel, er gebeuren nogal wat dingen in de wereld. Dus hebben we dat dan toch een beetje in ons...
Ja, we hebben het in een ander verband voordat we begonnen al een beetje gehad over macht en mannen. Midden in het krachtenveld tussen man en vrouw staat één verschil. We zijn in principe heel gelijk, maar er staat een verschil. Mannen zijn fysiek sterker dan vrouwen. Dus of je het kleine of het grote wilt bekijken, macho, micro of macro. Als mannen kwaad willen, winnen ze het altijd. Ja. En er zijn dus mensen die daar niet mee overweg kunnen met die luxe. Ik zou zeggen dat je als man dan dus de dure plicht hebt om ervoor te zorgen dat je nooit, maar dan ook nooit misbruik maakt van die macht die je, ongevraagd weliswaar, maar ja, je hebt hem helemaal. Dus dat kan niet. En daar ben je dus verantwoordelijk voor. Dat is ook wel eens lullig, want dat geeft je ook een verantwoordelijkheid waar je misschien liever ook geen zin in had gehad, maar het is nou helemaal zo.
Ja.
En ik denk dat er veel mannen toch de verleiding niet kunnen weerstaan om die macht te gebruiken. En dat is heel erg. Want als je dat niet zou hebben, zou de verhouding tussen mannen en vrouwen een stuk helpen als die vervuiling er als het ware niet tussen zat, denk ik. Ik denk dat het veel... Dat we dan...
De wereld zou er een stuk mooier uitzien.
In de tijd dat ik... We hadden op een gegeven moment een au pair, mijn eerste vrouw en ik. Dus hoe oud, zo lang is dat geleden? Nou, Vincent. Die was 18, 19 toen hij bij ons kwam. Die ging zo open met meisjes om, met jonge vrouwen, van zijn leeftijd, omdat er helemaal geen wederzijdse dreiging was. Dus er konden grapjes gemaakt worden, want die werden automatisch als grapjes aangenomen. Niemand ging ervan uit dat je daar iets kwaads mee bedoelde.
Dat was gewoon onbevangen.
Dat was onbevangen. Ja. En dat kon, omdat in die tijd leek het erop, dat moet in de jaren 90 zijn geweest, ja, leek het erop dat het de goede kant op zou gaan. En in dat opzicht zijn we een stuk teruggevallen. Dat is heel bezorgd, word je in ieder geval.
Ja, het is ook iets wat waar je bezorgd over kunt zijn. Want een stukje respect tussen man en vrouw. En een stukje onbevangenheid. En niet bij het minste geringste al het slechte hoeven te denken. Dat zou een stuk gemakkelijker zijn in het leven.
FHM in Engeland is ooit ontstaan vanuit die volgde eigenlijk op de lead culture. Ik weet niet of je die term kent. Ja. Maar eigenlijk was dat een beweging die zei van het is hier tussen de vrouwen is het zo onveilig of onveilig, onaardig, onprettig voor ons. Wij trekken ons terug uit de wereld waar vrouwen wonen in een wereld waar eigenlijk alleen maar voetbal en bier bestaat. Dus daar is die hele lead culture, lead boys magazine, is daar uit ontstaan. Dat dachten we, het wordt zoveel gezeik met die vrouwen, we gaan wel lekker naar het voetballen, daarvoor maken we ons ook wel seks. Nou ja, er zijn altijd wel een paar vrouwen over die het wel willen en dan doen we het daar maar mee. Dus daar zat een element van humor in. Maar ook natuurlijk een serieuze maatschappelijke fout, weeffout zou je kunnen zeggen. Want die mensen gingen dus niet goed met elkaar om. En en mannen doen dat. Mannen die trekken zich dan terug. Als het hier niet gezellig is. Dus ik heb 100 jaar geleden, volgens mij voor de eerste keer op de radio, ging het erover dat... Het ging over vrouwen en topbanen. Dat was toen een tijd nog wel een hele toestand dat die er aan kwamen. En op een gegeven moment wordt aan mij gevraagd van... het ging erom dat vrouwen gingen altijd thuis naar huis om thuis te werken. En ze vonden eigenlijk dat die mannen dat ook zouden moeten doen, want dan ging het gelijk op. Ja, dat zei ik toen. Dat is weliswaar waar. Maar dat doen ze niet. Want waarom doen ze dat niet? Omdat jullie het doen. Dus ja... Maar het is toch verschrikkelijk? Ja, zeg ik, het is inderdaad verschrikkelijk. We zijn echt vervelende nare mensen, zijn wij mannen. Maar u bent misschien zo gek om dat te doen, maar wij willen een goede baan. We willen een heel hoog salaris. Dus wij doen dat niet. En die vrouw die ontploft zo wat. Terwijl ik helemaal niet gemeen wilde of naar wilde zijn, maar alleen maar de realiteit uitschets. Mannen zijn daar heel praktisch in.
Heeft de pandemie daar voor verandering in gezorgd? Ik bedoel, thuiswerk is ook...
Nou ja, ik hoop dat we praten nu over 25 jaar geleden dat dit gesprek plaatsvond. Hoor.
Maar 25 jaar geleden, het klinkt lang, maar...
Het is zo. Nee, ja, ik denk ik hoop dat... je hebt die discussie, die duurt de hele tijd van... waarom werken zoveel vrouwen part-time? Is dat met kinderen te maken? Ze verdienen minder geld, is dat misschien? Puur praktisch gesproken ben je met zo'n gesprek snel klaar. Als die vrouwen zouden willen, dan zouden ze enorm opstand moeten mannen zouden heus wel meegaan. Geen man ziet het erg als zijn vrouwelijke collega net zoveel verdiende zij. Maar ja, als ze er niet voor gaat, ja. Dan verdien ik wel meer hoor, dat is prima zo. Nou, die zijn er heel boos over. Maar ja, de mannelijke manier heeft ook zo zijn goede kant. Mannen zijn heel monomaan. Dit wil ik. Daar ga ik naartoe. Dat pak ik. En terwijl ze daarmee bezig zijn, letten ze niet goed op wat er links en rechts gebeurt. Dat doen we wel weer als ze thuis zijn vanavond. Dat is er zijn ook goede dingen aan mannen. Want daar zijn wij dus goed in.
Nou, ben ik blij om te horen dat we inderdaad zeker ergens goed in zijn.
Oh ja, nee. Het is niet niks dat de mannen nog steeds de wereld de baas in de wereld zijn.
Nee. Playboy, man, FHM, allemaal met mannen te maken. Dus je hebt je veel bezig gehouden met de man, maar je hebt je ook veel bezig gehouden met de vrouw. Ik las op je website, ik weet niet waar ik het las, maar je wordt ook wel eens een vrouwenfluisteraar genoemd. Je weet eigenlijk heel veel over die beide seksen.
Ja.
En wat ik eigenlijk zou willen weten... mannen, vrouwen, we kunnen niet met elkaar, we kunnen niet zonder elkaar. We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ja, gelukkig wel.
Hoe staat de man er op dit moment voor en hoe staat de vrouw er op dit moment voor?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf wie je het vraagt, denk ik. In dit geval aan mij.
Ja.
Los van, Er is geen reden voor mannen of vrouwen om er slecht voor te staan. Hier heb ik het gevoel. We weten zat. Zelfs de meest domme mannen weten inmiddels dat bepaalde dingen not done zijn. Of tenminste, dat zou je hopen.
Ja.
En de meeste vrouwen weten ook wel dat de meeste mannen geen klootzakken zijn. Dus er is in principe geen beletsel om het... Ik geloof dat er ook grote stappen worden gemaakt. Zodat vrouwen economisch opzicht. En dus dat is allemaal... Er is in principe niet zoveel beletsel om het heel goed te hebben.
Nee.
Maar ja, daar, ze beginnen ook weer een oorlog in Rusland. Terwijl ze ook allemaal weten dat het niet zo handig is om een oorlog te beginnen. Dus er is een...
Maar je, ik bedoel, ik kom ook wel eens de woorden tegen... metroman, macho-man, man met vrouwelijke energie, deels mannelijke energie. Is die man in de afgelopen 25 jaar veranderd?
Ja, natuurlijk. Toen ik begon te doen, was nog steeds een attaché verdragen, was nog steeds een soort homoseksueel ding. Of in ieder geval, dat kwam toen een beetje. Zijn we daar denk ik wel door. Als ik mijn zoons voor de spiegel zie staan, denk ik dat we daar rustig een streep onder dat probleem kunnen zetten.
Zeker.
Dat is wel dus ja, in grote lijnen zijn mannen natuurlijk zachter geworden. Het is veel normaler om...
Kwetsbaarder.
Ze gaan beter met vrouwen om... Ze weten dat het voorspel ook hoort. En dat soort... Je blijft ook sukkels houden.
Ja. En betekent dat op het moment dat de vrouw... Of dat de mannen kwetsbaarder en zachter en beter voor vrouwen worden... Dat de vrouwen daardoor ook veranderen?
Nou, ik heb wel eens gezegd... Eigenlijk de bedoeling van emancipatie... was natuurlijk ooit dat vrouwen meer zouden worden als mannen. Nee, dat mannen meer zouden worden als vrouwen. Vrouwelijker. En de realiteit is dat vrouwen eigenlijk mannelijker geworden zijn. Dat vind ik nog steeds een heel boeiend fenomeen... Het was de bedoeling dat we allemaal zacht zouden worden, maar we zijn eigenlijk allemaal hard geworden. Let maar eens op. Als je een beetje met die gedachte om je heen voelt, zie je dat vrouwen, waar ze juist altijd zo goed in waren, en wel veel over geroemd zouden, als er nooit meer oorlog komen als de vrouwen de baas waren. Nou, daar ben ik niet zeker van hoor.
Nee, daar ben ik ook niet zo zeker
van. De wereld plat branden. En dat is een hele vreemde, dat is de belangrijkste ontwikkeling die ik zie. Dat eigenlijk er iets heel vreemds gebeurt met emancipatie. En of dat dus per saldo de wereld een leukere plaats maakt. Weet hij ook niet.
Nee, we denken in eerste instantie van wel,
ja.
Maar we moeten het nog maar afwachten.
Zeker moeten we het afwachten. Gelukkig hebben we nu een paar vrouwelijke ministers erbij. En daar zou het nu duidelijk moeten worden hoe dat dan precies zit. Maar ik voorspel dat dat nog wel eens schrikker wordt.
Ja, we zullen het gaan ervaren.
Terwijl ik stel hier net over een au pair. Die zat natuurlijk in de tijd dat het er nog op leek dat we allemaal wat vrouwelijker zouden worden. En dat we meer op elkaar zouden kruipen. En dan zou de hele wereld zachter worden. Dat had ik eigenlijk veel leuker gevonden. Nu hebben we nog eens een keertje in ons onderzoekjes ook voor de lezing. Bijvoorbeeld dat als je als man het huis stofzuigt, dat is onderzocht, hè, dat heb ik niet onderzocht, maar iemand anders. Dan houdt je vrouw meer van je dan wanneer je het huis niet stofzuigt. Maar ze wil minder seks met je. Want ze vindt het niet opwindend dat een man de boel stofzuigt. Nou, dat soort... Vaagheden.
Dat is inderdaad. Dat klinkt inderdaad heel vaag.
Ja, omdat het één is wat je... Het één is vrouwen willen van mannen. Het één is vanuit een heel praktisch oogpunt. Ik wil dat je bent zoals ik, wil dat je het zo opruimt. Het andere is iets heel anders. Je wilt iets wat je prikkelt. Dat is ook altijd met keuze, met partnerkeuze. Ga je voor iemand die hetzelfde is als jij, die dezelfde waarde heeft? Of is die alfa man toch spannender? En als je dan je man even zegt hoe hij gelicht heeft, toch even de alfaman nog. Dit zijn allemaal, het is allemaal niet zo heel simpel.
Nee.
Er is een, maar goed. Dat is,
je hebt er ook aardig wat boeken over geschreven, Jan. Ik heb er onlangs twee van je gekocht.
Ik weet het, dankjewel.
Op de lezing van Yvonne. Ik heb
hier
twee boekjes liggen. En dat boekje is al een tijdje geleden geschreven. Maar ik denk dat er nog steeds veel... informatie in staat die nog steeds up-to-date is.
Ja, dat denk ik ook.
En dat boekje heet Handboek voor de Liefdespanter. Panter.
Panter, ja.
Een succesgids voor de kansloze Casanova. Dat klinkt nogal... En het andere boek wat ik hier heb liggen is Mannen, de waarheid, 51 dingen die een vrouw moet weten over de meest succesvolle diersoort, notabene op aarde.
Ik mag de titels even uitleggen op het begin? De liefdespanter, dat is natuurlijk een niet bestaand woord. Maar dat is allemaal. Ik hoop dat de kansloze Casanova zegt dat wij heel goed weten dat wij ook maar sukkels zijn. Gewoon normale gasten. Want ik schrijf voor de gewone mannen. Ik schrijf niet voor hele moeilijke intelligentie. Ja. Ja, Ik heb altijd een gewone kerel voor mijn neus staan. Dit is een heel erg boek met ontzettend veel zelfspot over hoe je als mannen met vrouwen moet leren omgaan. We hebben allerlei vrouwen gevraagd. Geef ons alsjeblieft tips, want wij weten het niet. Er zat een beschrijving van een vrijpartij van 3 kwartier in. Van 4 uur geloof ik zelfs. Van punt tot punt, omdat het te stom zijn om hetzelfde. Dus zelfspot is absoluut ons wapen.
Humor, zelfspot.
Dus dit boek is voor mannen, in godsnaam, doe het nou eens goed. Het andere boek, de mannen, de waarheid, is voor vrouwen. Vrouwen, dit is een compilatie van columns uit Viva en Flair. Allemaal vragen van vrouwen aan ons, leg het nou eens uit. En je hebt echt geen idee wat voor stupide vragen er allemaal zijn en wat voor misvattingen over wat mannen denken, waarom mannen dingen doen. Dus wij stappen daar in de rol van landsverrader eigenlijk. Ja. En leggen aan de vrouwen uit hoe dit bij mannen werkt. Met de hoop dat ze dat geloven en dat ze dan denken, oh, misschien moet ik het zo aanpakken of zo aanpakken. Dus we zijn echt heel... En daar heb ik ook nog twee boeken met Saskia Noord samen uit onze column in Linda van voorheen. Waarin we elkaar ook dingen over de andere seksen uitleggen. En daar komt eigenlijk die hele fascinatie mee. De vragen die Saskia of de meesten bij de Viva en de Flair aan ons stellen en de vragen die wij aan hen stellen, dan weten we zo verbluffend weinig van elkaar. Het zou echt verplichte kost moeten zijn voor iedereen die een relatie wil. En dan wil ik ook nog heel rijk, dus dat is te beter zijn. Maar daarom vind ik het zo'n oneindig fascinerend onderwerp, dat die misverstanden, die blijven maar bestaan. En je denkt echt, dat weet je toch langzamerhand wel? Nee hoor.
Zullen we er eens kort doorheen lopen?
Ik heb er nog een paar.
Dan begin ik bij het boek eigenlijk voor de mannen.
Ja.
En dan haal ik het woord panter eventjes weg. Maar hier neem je de man even mee in een aantal belangrijke dingen. En dan heb je het over communiceren, praten. Zijn wij goed in praten? En kunnen wij wel goed luisteren? Ik bedoel, praten en luisteren, dat heeft natuurlijk veel met elkaar te maken.
Ja.
Hoe doen wij dat als man?
Nou ja, het advies dat wij geven, in ieder geval. In het boekje ook, is eigenlijk zeggen, je hoeft een vrouw hoef je niet mee te praten, maar je moet er naar luisteren.
Ja.
Er is een verhaaltje in over een collega van ons die met zijn vrouw een gesprek kon voeren van 1,5 uur zonder alleen maar ach nee te zeggen. Zij wilde zo graag het verhaal kwijt en zijn functie was ontvangen. Knikken, meeveren, ja. Ga in haar mood zitten, als zij lacht, lacht dan mee. En hij bezwoer ons dat hij dan 1,5 uur een gesprek kon voeren zonder dat zij het door had, dat hij eigenlijk een beetje in een soort van sub-zero afwezig status quo modus zat. Nou, hij is wel gescheiden later, dus zo goed werkt het ook niet. Maar dat is natuurlijk zo. Mannen willen altijd dingen oplossen, mannen willen altijd helpen. Dat is tot daar, maar vrouwen willen gewoon het stukje stress of wat er ook hangt, willen ze even rondrollen. Dan moet er over nagedacht nog, ik heb gekoud. Als je te snel met de oplossing komt, daar zijn zij nog helemaal niet aan toe. Nee. Er is nog niet genoeg van genoten. Het klinkt heel raar, waarom zij willen genieten van ellende, maar dat is een beetje wat vrouwen doen.
Dus we moeten ook met name veel geduld hebben.
Ja, dat is wel handig.
Ja.
En wij zijn natuurlijk geneigd om dingen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen, want problemen, wie wil die nou? Maar goed, daar verschil je dus dan dus in.
Ja.
En ik heb het met alle nuchtere vrouwen, je hebt natuurlijk vrouwen voor wie ze, ja, bij haar, ja, het is hysterisch. Maar bij hele nuchtere vrouwen dat je denkt, ja, die is het ook. Dus het is blijkbaar universeel. Wij hebben het niet verzonnen, hè?
Nee.
Ik heb het allemaal in commissie gevraagd aan vrouwen, dus het is niet ons verzinsel. Dit is ons advies. Het heeft te maken met belangstelling, het heeft te maken met... Wij zijn te praktisch. We moeten gewoon leren om mee te veren, mee te luisteren. En als je het eenmaal doorkrijgt, dan kun je er ook nog heel goed in worden. Je kunt ook nog eens een keer een stap erbovenop. Dan ga je pas terugpraten. Pas als je echt snapt wat haar beweegt, waar het allemaal aan ligt, hoe het in elkaar steekt, dan kun je heel voorzichtig gaan. Dan ben je helemaal in het spel.
Dit is nummer 1 in jouw boekje. Misschien wel een van de belangrijkste dingen die er is. Goed kunnen luisteren.
Ja, oprecht is ook heel handig, maar dat hoeft niet per se.
Nee. En dan heb je het over ons lichaam, het mannenlichaam. Fit, gezond en productief. Ook een van je boeken onlangs over geschreven.
Ja.
Hoe belangrijk is dat lichaam voor ons? Ik bedoel, dat sixpack, hebben we dat nodig?
Nou, ik heb wel geleerd dat mannen zijn natuurlijk, hoe zeg je dat, doen alsof het lichaam hen niet zo belangrijk voor ze is. Lelijke kleren, te dik, vieze haar, verzin het maar.
Nee.
En dat is jammer, want eigenlijk vinden ze dat natuurlijk helemaal niet fijn. Dus we doen alsof een goed gereedschap hangt onder een dakje, dat soort stomme uitdrukkingen.
Ja.
Dus eigenlijk vinden ze dat helemaal niet fijn. Maar ze kunnen het niet opbrengen of willen het niet opbrengen. Of het, God mag weten waarom. Maar ik word niet op de goede, juiste manier gemotiveerd. Maar ze zetten zich dus niet zo... Ze steken liever hun kop in het zand dan dat ze over een bult heen klimmen. Ook al zou... En het zou, dat is jammer, vind ik. Ik heb zelf, ik woog op een gegeven moment 110 kilo, 111 kilo bijna. Zei mijn vrouw, nou, ik vind je niet meer zo vreselijk aantrekkelijk als je zo dik bent. En die heeft me toen naar een diëtist geschopt. Later dat boekje over geschreven, inderdaad. En ze had gelijk, want die diëtist die voegde daar nog eens even aan toe dat het ook nog heel ongezond was hoe dik ik was, hoe goed ik me gedroeg. Dus ik ben anders gaan eten, ik ben gestopt met drinken en ik ben flink gaan sporten. En natuurlijk voel ik me nu veel beter. Ja. Ik zie nog wel eens foto's uit die tijd, dat is ook raar. Ik zie dan foto's, denk je, hé, die moet ik eerder hebben gezien. Ja. Maar mannen zijn dan zo sterk in dat voor zichzelf weghouden. Die kunnen in de spiegel kijken en blijkbaar niet zien dat je zo'n plofkop hebt. Dat is toch raar, hè?
Ja.
En dat kunnen wij, mijn mannen. En dat is jammer, want het, nou goed, in de grote beweging zijn mannen natuurlijk steeds meer lichaamsbewust. Maar er is nog een hele generatie aan, wat ik dan gewone mannen noem, die daar nog helemaal niet mee bezig is. En dat, nou, daar hoop ik wel een paar van geholpen te hebben. Zeker wel dat ik, als ik nu, hoe ik mezelf nu voel, in vergelijking met daarvoor, is onbeschrijfelijk veel beter.
Je geeft in ieder geval het goede voorbeeld.
Ja, ik doe mijn best.
Ja. En steeds meer singles, hè? Zowel mannen als vrouwen. Dat wordt toch echt een trend, maar het schijnt alleen nog maar meer te worden. Hoe voorkom je dat je als moderne vrijgezel afglijdt in een ranzige put van pizza, porno en zelfmedelijden, lees ik in je boekje.
Hoe zou ik niet weten meer? Heb ik daar een antwoord op gegeven?
Dat is wel. Ja, we kunnen hem ook overslaan, want het is al lang geleden. Maar...
Nee. Nou, het is in ieder geval iets wat ik wel vrees. Het lijkt mij niet goed om alleen te komen staan. Maar ja, wie weet, lukt het wel.
Wat ik een beetje las, dat het toch belangrijk is als vrijgezelle man ook, dat je toch de boel schoonhoudt thuis, goed voor jezelf zorgt, gezond eet.
Ja, maar dat is
een beetje orde en regelmaat.
Ja, klopt helemaal. Maar dat is door mij voor dit boek natuurlijk heel makkelijk gezegd.
Ja.
Maar ik weet niet hoe ik het zelf vanaf zou brengen, eerlijk gezegd. Zeker niet als de... Ik geloof dat ik ook eens geschreven dat de mate de tijd die je alleen bent vordert, word je natuurlijk ook steeds eigenaardiger. En ja, dan gaat het ook steeds minder. Je wanhoopt al een klein beetje en dan zit er een hellend vlak in. Vrouwen kunnen dat wel, dat vind ik heel knap. Die kunnen het heel gezellig maken met geurkaarsen aan de muur. Ja. En eigenlijk voel ik me dan met dit soort dingen altijd zo inadequaat. Waarom kunnen zij dat dan wel? En ik weet zeker, inderdaad de eerste dag eet ik nog gezond. Dan maak ik een zandpastijtje of een pastaatje of zo. Maar na dag drie zit je natuurlijk aan de spare ribs. En eigenlijk verschrikkelijk dat je zoveel mannen niet in staat zijn om dat te keren.
Ja.
We zijn ook wel ontzettende sukkels af en toe.
Ja, wij zoeken meestal onze huiskamer buiten de deur.
Ook dat nog, ja.
Ja.
Nou, dat is dan nog beter dan een ziedig zitten Netflix in je eentje. Dat lijkt me helemaal niks.
Ja.
Nee, dus het officiële advies is en blijft, probeer een beetje voor jezelf te zorgen. Ja. En blijf niet te lang alleen, want dat is niet goed voor een man.
Nee, duidelijk. Nou, een belangrijk woord ook in mijn vak, stijl. Gevoel voor stijl. Ik denk... dat we daar in Nederland nog best wel een beetje in achterlopen. Als ik zo het straatbeeld... Ik zat gisteren op een terras in Den Bosch. En als ik dan zie hoe de gemiddelde man zich kleedt in dit land, dan...
Nou, dan moeten we wel de jonge generatie... Als ik die jongens van mij, die dus tussen de 30 en de 17 zitten... die zien er gewoon heel goed uit.
Dat geef jij ze ook mee?
Nou, ik denk niet dat daar veel van mij in hand in zit, hoor. Maar... Ze zijn gewoon in een generatie opgegroeid die voor wie dat vanzelfsprekend is. Ik draag meer zijn kleren dan hij de mijne, zeg maar. Ik doe mijn best. Ik weet meer dan ik doe. Laat ik het zo zeggen.
Ja, en bij stijl horen natuurlijk ook etiketten. Etiketten klinkt altijd een beetje elitair. Maar toch wel belangrijk dat je als man weet hoe het hoort. Hè? Toch eventjes die deur open houden voor de vrouw.
Ja, ik vind van wel. Het is... Ik kijk wel eens van die datingprogramma's. Je hebt overal regels voor. En dat vind ik ook weer een beetje onhandig. Want dan moet je bepaalde dingen wel vragen, bepaalde dingen niet vragen. De eerste date mag je zus, en de tweede date mag je zo. En de zesde date mag je pas over seks beginnen. Dus ik weet net goed hoe ik vaar blind op mijn originaliteit en gevoel voor humor. Ik heb een bril. Uiteindelijk, weet je, voor mijn lichaam willen ze mij toch niet hebben. Dus ik moet iets verzinnen wat ik dan... Dus ik heb humor, ik kan ad rem zijn, ik ben beleefd en aardig. En, nou ja, kortom... Daar moet ik het mee rooien. Dat zijn allemaal dingen die een beetje om improvisatie hangen. En ik realiseer me wel dat niet iedereen het geluk heeft dat hij makkelijk praat.
Nee.
Dus ik heb altijd ontzettend veel medelijden met die schattenbouten en die programma's die echt geen flauw idee hebben hoe je ook maar één originele opmerking kunt maken. Die er ook nog eens een keer niet uitzien. Je van het begin af aan zie je al kansloos. Ik vind het verschrikkelijk zielig. Maar aan de andere kant, je kan het ook proberen. En ik denk dat originaliteit en humor, dat zijn de twee wapens die je het beste op zak kunt hebben, denk ik.
Ja, ja, en dan heb je het ook nog over koken. En ja, met koken hoort natuurlijk een goed glas wijn. Vrouwen vinden het erg aangenaam als een man toch een lekkere maaltijd op tafel kan zetten, hè?
Ja, kijk, het is natuurlijk wel iets moois om te kunnen. Maar ik heb ook wel eens een avond gruwelijk verpest door te hoog te grijpen. Dat is ook weer niet goed.
Dus, ja, daar de sterrenkok uithangen.
Ja, dat ik helemaal, ik kon helemaal niks. Dus ik moet in paniek zijn geweest. Ik weet niet wat ik dacht. Maar dus als je kookt, prima. Maar blijf binnen je grenzen van je bekwaamheid. Dat zou ik wel doen.
Ja. En die alcohol, dat kan twee kanten opgaan, hè?
Ja, nou, één ding weet ik wel. Je moet als man niet te veel alcohol drinken. Laten we daarmee beginnen.
Want jij bent helemaal gestopt met alcohol.
Ja, om af te vallen. En dat pakte ik eigenlijk mee. En ik ben er nu vreselijk blij mee. En vanaf toevallig heb ik deze week ook een nieuwe podcast met Jacqueline van Lieshout. Daar gaan we het over hebben over ons zesjarig zonder alcohol zijn.
Ja.
En omdat het nu eind dry January is, hebben we gezegd, nou, misschien willen mensen nog wel door. Dat zouden wij fijn vinden. Want wij denken langzamerhand echt dat alcohol nooit goed voor je kan zijn. Nee. Dus pak dan onze 30-daagse cursus ook nog even mee. Maar goed, op zich, mannen, drank en seks of aandacht voor vrouwen, dat werkt meestal niet. Mannen gaan van de zenuwen te veel drinken. Mocht het allemaal goed komen en mag je met haar mee of komt ze met jou mee, dan kun je niks meer. Het is allemaal niet blij van. Een vrouw kun je wel de drank geven, want die hoeft in principe niet iets overeind te houden. Of, dus dat is fysiek makkelijker. Maar ik denk dat het uiteindelijk een vrouw met 10 rode wijn op ook weer geen succes wordt. Dus per saldo, hij helemaal niet. Zijn 1 of 2 wijntjes, prima. Nee, maar
zorg voor balans.
Ik zou het ook rustig aan doen, ja.
Mooie boodschap. Nog aan het einde van deze dry January maand. Ik ben begonnen. Ik heb 12-10 dagen volgehouden. Maar toch weer voor de bel gegaan. Met een glaasje rode wijn, wat bij dit grijze weer hoort, wat mij betreft. Maar ik merk, als je ouder wordt, ga je toch bewuster ook met alcohol om. En als je jong bent, wil je alles natuurlijk nog ontdekken.
Zeker, dat is het element. Dat is ook de enige reden waarvan ik zeg, nou, als je jong bent en je bent een beetje verlegen, nou, vooruit, doe dan maar een biertje. Ja. Maar eigenlijk is er verder geen reden voor om te doen.
Nee. En een laatste belangrijk die ik nog even, dat is een stukje creativiteit. Ik bedoel, als je als man iets kan en daarmee beroemd wordt, dan hoef je eigenlijk nooit meer naar een vrouw te zoeken, staat er in dit boekje. Dus vrouwen vinden het denk ik erg aantrekkelijk als mannen ergens goed in zijn.
Ja, maar dat is waar. Het helpt. En dat heeft mij, zoals ik heb verteld net al, ik heb natuurlijk mijn uiterlijk niet mee. Dus ik moet het hebben van mijn creativiteit en mijn humor. Hetzelfde geldt trouwens, dat vind ik veel leuker. Ik val altijd op vrouwen met talent. Ik vind, uiterlijk is heus wel een dingetje, maar je kunt mij een disco inschoppen en de vrouw met wie ik naar buiten kom, die heeft ergens talent voor in media meestal.
Passie.
Ja, maar ook echt. Ja. Echt talent. Ja. Talent is heel knap. Ja, heel mooi om te zien. Je kunt het ook herkennen. Dus mijn zoek altijd naar een vrouw met talent.
Ja, mooi. En dan komen we op dit boek.
Oh god, ja.
Mannen, de waarheid. 51 dingen. En we gaan er niet één. Ik heb er een paar uitgehaald. Die vrouwen moeten weten over de meest succesvolle diersoort op aarde. En de eerste vraag die mij eigenlijk, en het was ook volgens mij een van je eerste vragen, waarom is een man nooit een soulmate?
Ja, nou ja, daar hebben we het al heel vaak over gehad, Marcel, mijn co-auteur en ik. En, het is gewoon niet zo ons ding. We zijn niet zo spiritueel. En we geloven niet in horoscopen en astronomie. En het werkt gewoon niet met ons.
Is daar ook niet iets in veranderd in de afgelopen?
Nou, uitgerekend hierin. Ik denk dat we heel wat meegaan met vrouwen en vrouwen dingen. Maar dit onderdeel, is even, jij bent zeker een weegschaal. Nou, dat werkt niet.
Nee.
En het is veel vervelend, want je wilt natuurlijk ook hier graag mee met haar. Want we zijn we aim to please, hè, zoals het heet. Maar dit is heel moeilijk voor ons. Dus als je nou contact met ons zoekt als vrouw, is dit misschien niet de weg.
Daar moeten we eventjes een beetje voorzichtig mee omgaan als vrouw zijnde.
Het raakt, het klopt niet. Wij worden daar niet als een man daarop reageert, en denk ik dat hij dat doet om jou plezier te doen, maar niet oprecht is.
En als je het woordje soulmate verandert in maatje, dan werkt dat hetzelfde, denk ik.
Nee, sterker nog, ik ben een ontzettende fan. Je hebt de vrouwen die je maatje zijn en je hebt vrouwen die totaal anders dan jij.
Ja.
De opposites attract, die uitzoeking zoek ik.
Ja.
Nou, ik ben ooit getrouwd met een opposites attract vrouw. Dat was ontzettend spannend en dat was een drama. Sindsdien heb ik geleerd, maatjes. Wel maatjes waar je ook nog een beetje fysiek van opgewonden raakt. Dus het moet weer niet broer-zus zijn.
Nee.
Maar als het je lukt om 80% maatjes of 70% maatjes te wikkelen met 30% seksuele aantrekkingskracht, vind je goed. Beter dan bij die o zo spannende vrouw waar je uiteindelijk na 3 jaar geen reden van begrijpt. Er zijn niet van jou alleen maar narigheid van komt.
Dus dat moet je eigenlijk in je singleperiode, moet je misschien die vrouw opzoeken. Maar als je echt voor een serieuze relatie wilt gaan.
Zou zelfs tijdens je singleperiode, want je komt in je straat ingesmeerd met menstruatiebloed en je kleren verbranden. Dat wil je allemaal niet.
Okay.
Gewoon, blijf er nou maar gewoon lekker weg. Het is niet handig.
Duidelijk, duidelijk. Nou, ik heb hier een andere vraag. Waarom zoekt een man een vrouw, want hij had het net over maatje, die op zijn moeder lijkt?
Dat is ook al zo'n slecht idee. Ja, dat klopt inderdaad, dat doen we.
Ja.
Dat zit waarschijnlijk soort ingeprogrammeerd. Weet je niet? Ik geloof wel een beetje in een soort van...
Blijven we dan toch als man misschien toch nog lang een soort van kind?
Nou nee, je hebt... In je vroege jeugd zijn er natuurlijk allerlei gedachten, opvattingen in je brein geïmplanteerd. En die hangen er nog steeds een klein beetje. En die reageren ook op impulsen van buitenaf. En je moet leren herkennen dat dat een verkeerde impuls is. Dat die er eigenlijk nog hangt, rudimentair, alsof net als het staartbeentje. Die tellen eigenlijk niet meer. Maar we zijn gewend om te reageren. En zo reageren ze ook op prikkels, je moeder, andere vrouw. Ze resoneren allebei in dezelfde hersenpan, zal wel goed zijn. Nee, moet je dan zeggen. Nee, je volwassen jij moet dan zeggen. Nee, foute boel, dat is mijn moeder. Helemaal niet goed. Verschrikkelijk. Want je moeder hoeft niet per se de vrouw van je leven te zijn.
Nee,
toch?
Nee, zeker niet.
Dus je moet het heel snel loskoppelen en zeggen, dat zou ik echt niet doen. Dat is niet, tenzij je een moeder hebt die fantastisch is en je nieuwe vrouw lijkt er sprekend op, heb ik niks gezegd. Maar niet automatisch achter dat achterhaalde beeld van je moeder aan je schokken. Dat is heel dom.
Nee. En we hadden het net over, we kunnen geen soulmate zijn, maar wel maatje. Erg belangrijk, maar dan zijn we maatje met elkaar en dan lopen we op straat. En dan toch al die mannen. Waarom kijken al die mannen toch altijd nog naar andere vrouwen?
Ik doe dat ook, moet ik jullie bekennen.
Ja, ik ook.
En ik denk ik heb wel eens aan vrouwen proberen uit te leggen, dat duurt precies 1 seconde. En dat is een reflex bijna. Als ik op de fiets zit en ik merk dat ik het doe. Er loopt er bij zo'n fietspad weg, fietspad ding. En dan fiets je over het fietspad. En dan rij je de auto langs het fietspad en dan zie je in de verte al een vrouw lopen. Je kan het niet eens goed zien, want ze is nog veel te ver weg. Ze loopt, bovendien kijk je tegen de achterkant aan, dus er is niks te beleven. Dus
toch kijk je.
Toch kijk je. Ja. En je rijdt bijna de sloot nog in ook. En het gaat nergens over. Maar het is bij wijze van spreken, je had je kop, ik hou mijn hoofd nu vast. Je moet je kop als het ware terugdraaien om het niet te doen. En het betekent ook niks. Dit is heel stom om te doen. Net als naar borsten kijken. Het is ook nog eens onbeleefd.
Ja.
Maar ja, het is heel moeilijk om niet te doen. Maar ik denk dat in de meeste gevallen zou ik als vrouw niet zo bezorgd zijn. Dit is een soort, als je hier op je knie tikt, dan gaat je been ook.
Je kunt bezorgder zijn als mannen vreemd gaan. Want dat is ook een vraag. Waarom gaan mannen vreemd?
Ja, nee, dat is... verleidelijk soms. Mannen zijn ook heel stom, hè? En ik vind dat zijn ook van die dingen waarvan je echt moet voornemen, dat moet je niet doen. Daar maak je mensen verdrietig mee.
Ja.
En het is uiteindelijk alleen maar een stomme seksuele impuls waar ik op reageer. En,
ja, momentopname in je leven.
Hoewel ik dan weer moet zeggen dat vrouwen dat minstens net zo vaak doen.
Klopt.
Zo niet vaker. Dus wat dat betreft zit er geen verschil tussen de seksen hier. Dat wordt nog eens onvermeld gelaten dat vrouwen daar ook een handje van hebben.
Ja.
Bij deze dan even graag rechtzetten.
Ja. Kunnen vrouwen nog wat van mannen leren?
Me dunkt. Uiteindelijk, of we het goed doen of niet, maar we zijn wel de baas van de wereld. Dat zou je toch iets kunnen, toch?
Dat is iets wat we als man kunnen, ja.
Ja. Nou ja, dus ik denk... Nee, we hadden het eerder al even over het monomane gedrag. Wat mannen goed kunnen is zich concentreren op één taak.
Ja, singletasken.
Ja, daar zijn we vreselijk goed in.
Dat is ook het beste, denk ik.
Ja, nee, of wel als je dingen in beweging wilt brengen of aan de slag wilt houden of wilt beschermen. Je kunt niet en door 10 dingen tegelijk denken en heel doelgericht te werk gaan. Ander ding, ik begrijp niets van de onzekerheid van vrouwen. Ik vertel altijd hetzelfde verhaal. Er is een baan, er zijn 10 functie-eisen. Een vrouw denkt, oh, ik heb er maar 9, dat is zonde. Dan gaan we niet solliciteren. En wij mannen denken, oh, 5, nou is meer dan voldoende. Ja. Die baan is voor ons.
Ja.
En dat is wat ik van vrouwen het allerminst begrijp. Waarom zou je nou, terwijl je overduidelijk heel getalenteerd bent, goed uitziet, whatever, heb alles. Er is geen enkele reden waarom jij onzeker zou moeten zijn. Toch doe je dat.
Ja.
Daarmee vernieuw je jezelf. Mannen kunnen daarnaast gaan staan met de handen in de lucht. En die laten we gewoon de dames self-destructen. Dat is als je de concurrentiestrijd van. En dat is puur op. De ene heeft bluft. En dan zeg je, ja, maar zeg je vrouw dan. Maar hij is een ontzettend stomme hond. Ja, maar hij heeft wel die baan.
Ja. Hij valt misschien wel een keer door de mand.
Ongetwijfeld. Maar dan gaat hij ergens anders heen. Ja. Heeft hij weer een baan.
Ja.
Ik ken tientallen. Jij kent ze ook. Tientallen van dat soort mannen die al 20 keer.
Zeker.
In dat soort situaties. En toch maar blijven. En maar vind je me niet dom? Heb ik dat goed gedaan? Hou daar meteen op. En de wereld is van jullie, zeg maar.
Ja. Nog twee vragen. Waarom zijn wij als mannen, ondanks alles, zo dol op jullie vrouwen?
Ja.
Ze brengen toch iets heel moois en bijzonders in ons leven.
Het mooiste en bijzonderste. Ja. Het is de zachtheid. Binnenkort kom ik, geloof het of niet, in een film over borsten. Omdat ik een hele lieve opvatting over borsten heb. Maar vrouwen, ja, het zijn warm en zorgzaam en lief en mooi en sensueel en alles wat je, de rest van de wereld mag wegvallen, maar niet vrouwen. Nee. Dat schreef ik niet onaardig. Integendeel, ik geloof dat ik dat heel lief en charmant bedoel.
Ja, maar zo voelt het ook. Ik bedoel, alles voelt in principe in de afgelopen 50 minuten dat ik met jou zit te praten, dat het toch veelal draait om respect en liefde. En het samen doen, het luisteren. Dus ik voel alleen maar die mooie kant.
Ja, nou, zo zeggen ze, zo denk ik er ook over. Ja, dat is het. Vrouwen zijn het meest prachtige wat er is.
Ja. Hey, en mijn meisje zegt wel eens van, ja, jullie mannen hebben het allemaal zo makkelijk. En zij zit nu in een periode waar elke vrouw rond de 50ste mee te maken krijgt. Ik zou wel een man willen zijn. Maar is het eigenlijk wel zo leuk om een man te zijn?
Ik vind het, weet je wat ik vooral vind? Ik vind het antwoord is nee, niet per se. Maar het is vooral heel moeilijk om het te vergelijken met is het dan leuk om vrouw te zijn?
Ja.
Dat weet ik ook niet, dat lijkt me ook wel een hele. Het is vooral beroerd om 50 plus te zijn, denk ik.
Dus dat heeft toch met leeftijd te maken? Ja, hoe je daarmee omgaat.
Als je aan vrouwen vraagt van wat zou je nou doen als je voor een dag man kon zijn?
Ja.
Nou, dan weet jij het antwoord ook, maar ik weet het ook. Dus je gaat plassen tegen een boom.
Ja, en als je het aan een man vraagt, weet je het antwoord ook.
Ja, nou, dat weet ik nog. Het zou goed kunnen. Dat we inderdaad seks als vrouw zouden willen hebben. Dat bedoel je, neem ik aan.
Dat denk ik wel, ja.
Maar dat is alleen maar plassen tegen een boom. Als dat is waar je voor je man zou willen zijn, dan is het vrouwenleven ofwel heel droevig, of je hebt niks te klagen.
Ja, en het ter wereld brengen van kinderen. Ik bedoel, het is misschien. Maar dat is misschien ook wel een van de mooiste dingen die er is in het leven.
Ja, nou, dat hoef ik niet per se hoor.
Nee, het kan ook anders. Maar dat zijn vaak de dingen die je hoort. Hè. Wij zetten de kinderen op de wereld en het is allemaal een stuk ingewikkelder.
Je hebt ook meervoudige orgasmes als vrouw.
Ja.
Lijkt me ook wel wat. Nee, ik geloof eerlijk gezegd niet dat vrouwen. Ja, dit is misschien niet het moment om het erover te hebben, maar.
Nee.
Los van al die narigheid is het denk ik best leuk om vrouw te zijn.
Uiteindelijk kunnen we niet zonder elkaar. Mannen kunnen niet zonder vrouwen.
Nee.
En de vrouwen kunnen niet zonder ons mannen.
Nou, dat zeggen we zeker niet hardop.
En dat zeggen we misschien niet hardop.
Nee.
Maar ik kan me geen leven voorstellen zonder vrouwen.
Nee.
En ook niet zonder een partner. Dus wat dat betreft. Maar ik vind het zo eigenlijk gaaf dat jij je. Zowel in mannen als vrouwen, vanuit toch een bepaalde passie. En daar toch een beetje je leven mee hebt ingericht. En ook je bestaan mee hebt ingericht. En we zitten bijna aan het einde van deze podcast. En misschien heb je, en als zowel voor de vrouw als voor de man, of in het algemeen, het maakt me niet uit, misschien nog één belangrijke boodschap aan degene die nu luistert.
Nou, het grappige is voor vrouwen. Ik ben dus net, dit weekend was ik in Duitsland bij een goede vriend van mij. Die heeft een nieuwe partner. Die heb ik één of twee keer pas ontmoet. En we bleven slapen en gezellig. En zij had zo'n heftig levensverhaal met een verkeerde ex-echtgenoot, ouders die heel streng en heel gemeen waren. Nou, het was allemaal helemaal niet leuk, prima om te horen, maar niet. Het was geen leuk verhaal. Ja. Maar ik heb wel 10 keer tijdens het verhaal wilde ik wel schreven van, ga dan weg bij die lul. Dus dit is ook mijn advies voor vrouwen die zelf wel weten of het voor toepassing is. Ga weg bij die lul. En niet zeggen van, ja maar dit, ja maar dat, hij viel wel mee zus, hij is wel, toch wel aardig dat. Ga weg bij die lul, er zijn genoeg leuke mannen. Ja.
Dus kies voor jezelf uiteindelijk.
Ja, maar vooral zonder hem.
Ja. Binnenkort sta je met Yvonne Schouten weer op het podium.
Ja.
Jullie lezing over liefde gesproken. Kun je even heel kort nog, zo aan het einde van de podcast, vertellen waar die lezing precies over gaat en wat het teweeg brengt als je daar
bij Yvonne, aanwezig bent? Yvonne is relatietherapeut en scheidingsadvocaat geweest.
Ja.
Zij weet dus als geen ander de nare kant van scheiden.
Ja.
Want scheiden, denken we allemaal, is een oplossing, maar het is geen oplossing, het is een ander probleem.
Ja.
En zij heeft geconcludeerd eigenlijk dat het veel beter is om je relatie zo vroeg mogelijk, zo goed mogelijk te onderhouden. En heeft een prachtige reeks met allemaal tips en trucs om je relatie een leuke boost te geven. En ik moet zeggen, ik ben heel graag ingestapt, omdat ik het ook leuk vond om het mannenperspectief te brengen. Dus ik ben een beetje de rebel en de clown. En zij is heel serieus en heel goed. Dus ik zou iedereen die een huwelijk wil houden van harte aan willen bevelen.
Het is gewoon een soort APK voor je relatie.
Ja, maar ook, er valt ook nog wat te lachen en het publiek mag lekker meedoen. Dus het is zeker doen.
Ja, want ik lees hier ook, zit het thuis goed? Dan verhoogt dat ook de productiviteit van de mensen op de werkvloer en verlaagt dat het ziekteverzuim. Dus er komt veel meer bij kijken uiteindelijk en de resultaten zijn veel breder dan je misschien wel zou denken als je relatie goed is thuis.
Ja, het gekke is dat je natuurlijk iets wat zo belangrijk is, zou je in zakelijke omgeving ook best moeten kunnen brengen. Maar ja, dat ligt wel ver weg bij de gemiddelde zakelijke. Dus wij zoeken nog een oplossing om dit ontzettend belangrijk element van je leven, wat zoveel invloed heeft op al de rest van je leven. Nou ja, goed, je begrijpt wat ik bedoel. Het is niet eenvoudig, maar we doen ons best.
Ja. Wat kunnen we nog van jou verwachten, Jan? Heb je nog ideeën? Ik bedoel, we worden ouder, ik word ouder, jij wordt ouder. We hebben de halve eeuw, daar zit er al bij mij net op. Bij jou zit hij er ook zeker al op. Maar heb je nog plannen over dit mooie onderwerp?
Nee, dit onderwerp, ik denk dat er nog wel iets komt over ouderdom. En het verwerken van ouderdom. En hoe komen we er vrolijk. Ik wil eigenlijk de zaak zo zien dat tot 2 dagen voordat ik daadwerkelijk dood ga, wil ik nog niet oud zijn.
Kijk, dat is een mooie.
Ja, toch?
Ja. Je staat midden in het leven.
Dat dacht ik wel.
Ja. Mag ik je ontzettend bedanken voor dit leuke gesprek.
Ontzettend graag gedaan.
En ik hoop dat je ervan genoten hebt als je hebt geluisterd. En veel mooie tips. Misschien weet je na het luisteren van deze podcast iets meer over wie jij bent en wie je buurvrouw is. Ontzettend boeiend onderwerp, blijft boeiend, zal altijd boeiend blijven. En er blijft genoeg over te schrijven en genoeg over te lezen. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week weer een inspirerende podcast. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. Jan, nogmaals, super dankjewel voor je komst.
Dat was goed.
En ik sluit graag af met de woorden verbind, leer, inspireer, groei met stijl in je pak en word de teler over je eigen leven. Tot de volgende keer. Ciao.